Good morning.
Good morning.
Good morning. Good morning. Ja, wat mooi is dat deze morgen hier naartoe te rijden. En een mooie zon af en toe een druppeltje water kan hebben. Dus heb je gisteren genoten van Koningsdag?
Ja.
Jazeker, mooi zelfs. Nou, ik hoop dat de koning ook genoten heeft, want daar gaat het dus ook om. En ik hoop dat onze koning, met een hoofdletter, ook gaat genieten van ons. En dat... Ik woord vooraf. Ik heb inderdaad ook boeken neergelegd, maar ook ik ben sinds kort betrokken bij het werk van gemeentehulp. Comité gemeentehulp Israël.
Heel goed.
Ja?
Ja.
Oh, dat weet u al.
Goed.
Nou, dat is heel mooi. En dat vind ik eigenlijk een nieuwe uitdaging om gemeentes in Nederland te verbinden aan gemeentes in Israël. En om hier steun te geven. Ik denk dat het juist in deze tijd heel erg belangrijk is om dat te doen. Een ander ding wat ik, dat is al, ik denk na over 70 jaar Israël. Daar ben ik ook bij betrokken, bij de organisatie van een conferentie. En dat is begin aanstaande vrijdag op de Battle in Zelhem. En dat is van 4 tot 6 mei, waar we gaan vieren. Dat is al 70 jaar bestaan. Het is een bijzondere gedachte. En een bijzonder moment. Het is inmiddels zover dat het officiële tijd in heeft plaatsgevonden. 70 jaar is dan. Maar dan komen we daar samen met de laatste telling was zo'n 250 mensen. Uit Nederland voornamelijk. Maar ook sprekers uit Israël zelf. En sprekers uit de Arabische wereld. Wat bijzonder om te doen. Voorgangers uit de Arabische wereld die verkondigen dat Israël Gods volk is. Nou, dat is hoe je je een beetje gaan voorstellen. Ik ben al jaren bij dat werk betrokken om Arabische mensen in contact te nemen met Joodse gelovigen. Dus dat zijn allebei gelovigen in Yeshua. En om van elkaar te leren. Dat is leven in een bijzondere tijd. En, ik was in maart in Israël met een groep mensen, 20 mensen. En ik hoor al jaren, dat was een onderdeel van mijn werk, dat heel veel mensen uit de moslimwereld tot geloof komen in Yeshua. Dat is al een aantal jaren gaande. Het is eigenlijk vanaf 11 september 2001 is dat gaande. En ik sprak een aantal mensen in Jeruzalem en werd gezegd, er is ook een opwekking gaande onder de ultra-orthodoxe Joden. We leven ook daarin in een bijzondere tijd. Orthodoxe, ultra-orthodoxe Joden die tot geloof komen in de Messias, Yeshua. Dat zijn bijzondere dingen. Ik zie dan altijd, als ik dat soort verhalen hoor, dan denk ik, dan zie ik Paulus voor me. Dus voor mij in beeld is dat, was dat ook een ultra-orthodoxe Jood. En uiteindelijk, u kent het hele verhaal, dat hij uiteindelijk getackeld wordt door de Heer Jezus, Yeshua. En dan komt hij tot geloof en hij wordt een vurig strijder voor de Heer. Nou, dan denk ik, wat zou het mooi zijn als die ultra-orthodoxe Joden die Yeshua vinden als hun Messias. Dat worden de nieuwe Paulus. Dat zie ik helemaal voor me. Dus we wachten erop. Hoe het gaat. Dus, dat is dus 4 tot 6 mei op de Battle in Zelhem. Dus het is, u moet er even voorbij als u het erin wilt. Het is Zelhem Achterhoeken. Dat nog vanuit Snee gaat ook nog wel dingen. Dus we moeten wat zuidelijker gaan. Ja. Ik was in de voorbereiding bezig en toen dacht ik, ik zat vorig jaar eigenlijk een beetje rond dezelfde tijd dat ik, had ik ook het, was ik hier. Toen had ik alleen het parasha van net daarvoor. En toen heb ik het gehad over, misschien weet ik het, of misschien weet ik het niet meer, over het hart van de Torah. Want daar zitten we middenin, we zitten hier in het hart, in het geestelijk hart van de Torah, zoals het lezen en het voorgelezen is. Yom Kippur, grote verzoendag, en dan zit je daar in het boek Vayikra, hij roept. optreden in het hart van Gods denken, van Gods doen, van Gods wil. Dat vind ik mooi. En ik heb de vorige keer ook gezegd, dat heb ik ook gezien. Ik hou altijd aantekeningen bij, dat ik niet altijd hetzelfde begin te vertellen. Ik denk jullie van, dat valt in herhalingen elke keer. Dat gaat niet goed dan. Maar de middelste letter, weet iemand nog wat de middelste letter van de Torah is? Dat is de waar. Ja, dat is het getal van de mens. En dat vind ik wel mooi. Dat eigenlijk, dus de middelste letter, daar gaat de grote verzoendag Yom Kippur eigenlijk ook over. Dat is de verhouding mens en de Almachtige. Daar gaat het om. Daar komt het samen. En dat begint dan na de dood van beide zonen van Aaron. Die gestorven waren toen zij voor het aangezicht des Heeren waren genaderd. Dat is, komt het woord Wajikra weer terug, naderen. Na de dood. En ik was vorige week, was ik ergens anders. Oh, maar het is uit. Voorzichtig. En zat ik, had ik het erover vorige week. En toen dacht ik, dat is ook een indrukwekkende geschiedenis. Je zal maar de hoge priester zijn van het volk, je wordt wet. Word je aangesteld. Een grote ceremonie. En de zonen worden aangesteld en dan dat vreselijke moment dat Aaron ziet dat zijn zonen sterven voor het aangezicht des Heeren. Dat is een, ik ben altijd met beelden in mijn hoofd bezig, ik maak altijd films. Ik ga me al inleven in het gedeelte wat ik lees. En denk ik, hoe zal dat zijn? Het moet een afschuwelijke dag zijn geweest. Ook voor de Aaron. Uiteraard zou je kunnen zeggen. Maar wat we vorige week, dat wil ik u niet onthouden. Wat mij trof eigenlijk is dat hoofdstuk 10 vers 8 en 9, dat is een leuke voor de Bijbelquiz, als u die houdt, wat maakt deze tekst zo bijzonder? En als je die tekst gaat lezen, dan staat er de Heer sprak tot de Aaron. Nou, wat is er nou zo bijzonder aan die tekst? Hij sprak aan de dood van zijn zoon. En dan staat er, en de Heer sprak tot de Aaron. Dat is een pastoraal moment, zou je kunnen zeggen. Het is de enige keer in de hele Torah dat de Heer, de Almachtige, rechtstreeks spreekt tot de Aaron. Alsof hij zegt, ik heb nou een keer mij nodig, ik zal je bijstaan. En die twee zonen, die zijn dan gestorven. Ik kom er straks nog op terug, de twee zonen. Maar het is een bijzonder iets. En dan is er een soort moment van herzinning, bezinning. En dan komen we tot dit gedeelte. Grote verzoendag. Na de dood van de beide zonen van Aaron die gestorven waren, toen zij voor het aangezicht des Heeren genaderd waren, sprak de Heere tot Mozes. En de Heere nu zei tot Mozes, spreek tot de Aaron dat hij niet te alle tijden komen in het heiligdom. Yom Kippur is het absolute centrum van de Torah, zeggen de rabbijnen. Daar gaat het om. De hele Bijbel die je leest gaat eigenlijk over de verhouding mens tot God. En hoe kom je bij God? Dat kan alleen als je nadert en tot verzoening komt. Dat is de kern. Dat is de kern van alles. En dan komt, mag Aaron binnenkomen. Hij moet daar binnenkomen in linnenkleden. En hij moet zich eerst reinigen. En zo mag hij binnenkomen. En dan is er, zoals het in de woordwoord, kapara. Dat komt als woord. Kippeltje vanaf. Verzoenen, bedekken. Daar gaat het om. En dan lees je dat de Heere ook komt in een wolk op het verzoendeksel. En eigenlijk lees je daarin dat de Heere zich ook bedekt. Hij bedekt zich voor het aangezicht van Aaron om de hoge priester te ontmoeten. En dan vindt verzoening plaats. Het is een bijzonder geheel. Als je dat ziet, het volk staat dan om die Mishkan. Rond die tabernakel, zoals wij dat altijd zeggen, daar staat het volk om verzameld. En de priester die heeft allemaal handelingen te doen, om uiteindelijk naar binnen te gaan. En dat heeft het volk niet, die kan dat niet zien, wat er gebeurt. Er zijn allemaal verhalen omheen, wat er allemaal gebeurt met die hoge priester. Het zijn allemaal buiten de Bijbelse verhalen. Sommigen zeggen dat hij zelfs een touw om zijn been heen. Dat mocht hij sterven, dan konden ze hem naar buiten trekken. Ik lees dat niet in de Bijbel, maar goed. Het is wel een indrukwekkend gezien. Je staat er omheen één keer per jaar en dan gaat die hoge priester, die gaat naar binnen toe. En dan sta je te wachten. Als mens zijn. Het is onderdeel van het volk, sta je te wachten. Wat zal er nou gebeuren? Hebben we verzoening dit jaar? Mogen we weer onder het aangezicht des Heren komen? Eén keer per jaar mag de priester komen. En dan staat er ook geen Adam zal in de tent der samenkomst zijn, vers 7. Geen mens zal er zijn. En je kan dan, je wordt geroepen, Aaron wordt geroepen om naar binnen te gaan en dan mag je naderen, zo staat het ook geschreven. Koran, om het woord te naderen. Naderen, dat heeft met een offer te maken, dat heeft met naartoe gaan. En dan worden er twee dieren genomen, dat is de allereerst moet hij voor zichzelf en voor zijn huis een stier nemen. En een ram, staat er dan geschreven. En de rabbijnen die zeggen, dat is wel interessant, waarom een stier en een ram? Dat heeft alles te maken met de Aaron zelf. Allereerst heb je net die vreselijke geschiedenis gehad van het gouden kalf. De gouden stier, zou ik willen zeggen. En hij moet verzoening doen. Elke keer wordt hij daar weer aan, elk jaar wordt hij daaraan herinnerd dat ze valse godsdienst hebben gepleegd. Verkeerde godsdienst. Dat is ook de nadruk op die dood van die zonen van Aaron. Ze hebben eigenzinnige, zo staat het dan in de Korinthe, die eigenzinnige godsdienst gepleegd. Maar ze mogen hij nog eens een stier nemen om daar aan te herinneren. En waarom ram, zeggen de rabbijnen? Dat heeft te maken met de verkoop van Jozef. Dat een ram is geslacht en dat bloed van het ram werd op het kleed van Jozef besprenkeld. En dat liet ze dan zien aan vader Jacob. Een stier en een ram. En dan begint de dienst van de verzoening, van de kapara. En de eerste keer dat het woord kater of kapara gebruikt wordt, dat is in Genesis 32. Dat is als Jacob en Esau elkaar ontmoeten. En dan, voor die tijd, en dan gaat Jacob. Die gaan dan met allemaal cadeautjes worden er gebracht aan Esau. Misschien is kent u hem, dat is vlak voordat hij die strijd heeft bij de Jabok. En dan zegt hij, hij dacht namelijk laat ik hem verzoenen met een cadeautje. Met een geschenk, staat dat in mijn Bijbel. Verzoenen met een cadeautje. En dan zitten er mensen in elkaar. We hebben wat ruzie met elkaar en hoe kan ik het nog goed maken en dan geef ik je wel een bos bloemen of. Je zit daarmee klaar. Verzoening in de Bijbel, dat gaat veel dieper dan dat. De priester moet zich reinigen, die moet hem opzetten voor zijn huis en hij moet al zijn heilige kleren moet hij uittrekken. En dan gaat hij in wit linnen, gaat hij zich kleden om de Almachtige te ontmoeten. Die zich bedekt op het verzoendeksel. Na de dood gebeurt dat. Toen ik daarmee bezig was, toen moest ik denken ook aan het sterven van Yeshua. En toen Yeshua gestorven was, is hij pas van het kruis gehaald. Toen hebben ze hem gebracht naar het graf. En toen werd hij gewikkeld in dit linnen, schoon dit linnen, als een hoge priester. En als hij opgestaan is, dan vinden ze die witte kleren, vinden ze weer. Ik moest daaraan denken. Ik geloof zelf, en dat mag u mij helemaal op aangeven hoor, na afloop. Ik geloof dat er twee hemelvaten zijn geweest. En de eerste hemelvaart is in het verborgen gebleven. Hij was gestorven en is toen als eersteling van de Pesach is hij naar de Vader gegaan om zichzelf te laten zien, te tonen als eersteling. En u heeft dat gezien dat Maria kwam aan en die mag hem niet aanraken. Die mag hem niet aanraken. En pas later komt hij onder de discipelen en dan mogen ze hem wel aanraken. Dat zijn twee verschillende momenten. Daar haal ik dat vandaan. Dus nogmaals, u mag mij er wel rekenen. Als u mij voorzichtig doet. Het is wel op de zondag waar het over is. Maar dat witte linnen. En dan staat er totdat het allemaal volbracht is. Vers 20 staat er wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent, de samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende opbrengen. En het woord voleindigd, wat in mijn NBG-vertaling staat, dat kan je ook vertalen als volbracht. En dan kom je weer bij Yeshua. Het is volbracht. Het is klaar. Het is verzoening. En wat is het dan? Alles moet verzoend worden. Hij gaat je reinigen. Staat er dan in vers 30 om u te reinigen van al uw zonden. Voor het aangezette zin. Dat is nogal wat. En dat betekent dat ook. En dan zie je het hele volk staan. En dan denk je, ja, wat zijn dat voor mensen die verstaan? Dat zijn mensen zoals u en ik. En de ene heeft dit gedaan, en de andere heeft dat gedaan. Die staat daar, die hoogpriester gaat naar binnen en die denkt, joh, wat heb ik toen? En had ik dat goed moeten maken? En ik heb net ruzie met mijn buurman, die heb ik in elkaar geslagen. Moet dat goed? Ze staan dan te denken, tenminste zo zit ik dan in elkaar. Komt het allemaal wel goed? Komt het allemaal wel goed? En dan komt die hogepriester naar buiten en dan zegt hij, het is verzoend, het is voor elkaar. Het is klaar. Dan kan ik me wel voorstellen dat je dan staat en een zucht van verlichting slaakt. En je denkt, we mogen weer een jaar verder. We kunnen weer een jaar door. Het is weer goed. Je God is bezig om te verzoenen. Ik moest ook denken, en dat heb ik ook gelezen, de Hebreeënbrief. Eigenlijk gaat de Hebreeënbrief over grote verzoendag, denk ik was, van het grootste gedeelte. Het gaat erover. De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulke een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand. En dan is hij in het binnenste van de tempel, zo wordt het ook gezegd. En wat doet hij daar? Hij is aan het bidden en pleiten. Bidden en pleiten voor deze wereld. Bidden en pleiten voor mensen persoonlijk. En we zitten in die 70 jaar Israël en denk ik, ja, er komt een moment, ik hoop dat u dat nog verwacht, maar hij komt weer, hè? Er komt een moment dat de hoge priester uit dat heilige de heilige komt. Die zal zeggen, het is verzoend. Het is klaar. En wanneer zal dat zijn? Er gebeurt zoveel op het ogenblik in deze wereld. Er gebeurt zoveel onder de volkering. En dat is ook het apart. Als je Amos gaat lezen, dan wordt de volkering daarin genoemd apart. Als je in de feestcyclus gaat kijken van Israël, van God, zo moet ik eerst zeggen, en waar het volk Israël voor stond, dan heb je de najaarsfeesten, daar zitten we nu hier in het centrum van. Dat is het eerste feest van de bezuiniging, dan heb je 10 dagen om over dingen na te denken. Van hoe kan ik hem ontmoeten? En dan heb je Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag is die dag waar je dan op wacht. En dan heb je nog 4 dagen de tijd om een hutje te bouwen. Nou, dat wordt aanwezig. Tegenwoordig hebben ze gelukkig in Jeruzalem, kan je bij de bouwmarkt een opklapbaar systeem kopen. Dat klap je dan open en dan gooi je de takken bovenop en dan heb je je loofhutje. Maar loofhutten, Yom Kippur is eigenlijk de aanzet tot Sukkot. Loofhuttenfeest. En het is het meest verborgen feest dat er is. In de kerkelijke traditie praat er niet eens over het lovende feest. De enige die er vroeger nog wat over sprak, dat was, ik ken jullie vast wel, Toon Hermans. Steven de Mond, die kon Fransen, mevrouw Loof, Hutjes. En Toon Hermans was goed katholiek, die sprak er dan uit. En ik denk, ja, dat achteraf je maar te denken van, dat is wel mooi, mevrouw Loof, Hutjes. Maar in de kerk, de traditie, deden we daar niets mee, geloof ik, het feest. We waren die reis die we gemaakt hebben, waren we ook bij de Heilige, zoals het mooie woord heet, de Heilige Grafkerk. Wat er zo heilig is, weet ik niet, maar dat is weer wat anders. Maar daar waren we, en we waren op een dak. En dan waren we bij die, zijn jullie dat al eens geweest? Zijn de mensen al eens op het dak, bij de gemeenschap Ethiopische mensen. En het is voor het eerst sinds al die jaren dat ik kom dat ik in het dorpje ben geweest daar. Ik ben uitgenodigd, het werd helemaal goed om naar binnen te gaan. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder. Want wat ik alleen wil zeggen is, die Heilige Grafkerk die is in 335 na Christus geopend op Loofhuttefeest. Door moeder Helena, de moeder van de Constantijn de Grote. En daarmee werd verklaard dat er alles was vervuld in Jezus. En er was geen Loofhuttefeest meer nodig. Dat was ook klaar. Nou, dat heeft in de kerk, dat is hier heel veel sporen nagelaten. Met een van die sporen is dat in nooit meer, maar eigenlijk niet over het Loofhuttefeest genade. Grote verzoendag heeft er met een beetje gaat verzoenen. God gaat verzoenen om uiteindelijk naar het Loofhuttefeest te komen. Het grote Loofhuttefeest. En het Loofhuttefeest is het feest van Israël met het volk. En dan moest ik aan denken toen ik in de voorbereiding zat dat Jacob die gaat zich verzoenen met Esau. En Esau staat voor de voorbeeld. En dat is het aangrijpende moment dat hij eerst die worsteling heeft gehad met Jacob. Maar uiteindelijk dan gaat hij naar de overkant en dan komt Edom komt aanrennen, staat er zelfs. En valt hem om zijn hals. Er allemaal verhalen over het. Ik lees die ontroering erin. Dat de volkeren zullen komen om Israël te omarmen. Dat is loven het feest. En daar gaan we naartoe. Het feest spreekt Amos erover. Amos spreekt erover. Hij praat over de volking. En hij gaat het reinigen. Hij gaat schudden. Hij gaat zeven. Om uiteindelijk die oude ingestorte hut weer overeind te zetten. Want dat zijn de erven, de rest van Edom. De rest van de volking. Het overblijfsel van de volking. Dat is geloof ik de feest ten top, denk ik dan. En Amos, de agrariër, weet maar al te goed hoe het gaat met oogstfeest. En hij ziet het dan. En ik zal dat land aan mijn geven. Ik plant in mijn grond en ze zullen nooit meer, niet meer uitgerukt worden uit die grond. 70 jaar is dat. Het is een geweldig moment. 1948, als je erover nadenkt. En wat zal er dan, als je, we laten ook elk jaar gaan, zijn er nieuwe mensen met me mee op de reis. En dan laat ik zo wel een van de eerste dagen bij Yad Vashem heen lopen. En als je bij Yad Vashem bent geweest, dan meestal die groep die er dan aan het eind, dan wacht ik aan het eind zo'n beetje. En dan zijn ze allemaal stil, aangeslagen. Het einde eigenlijk in 1948. Geweldig moment. Dat ze eindelijk weer terugkeren naar die staat. God, de eeuwige, wil verzoenen. Hij wil het weer goed maken. Ook daar heeft Paulus het over. Hij gaat het onrecht weghalen. Dat moet weggehaald worden. Je moet ook naar jezelf kijken. Wie deed je? Wat deed je? En hoe ben je? Kan ik grote verzoening ingaan? Ben ik er klaar voor? Om uiteindelijk te komen tot die geweldige moment dat het Loofhuttefeest daar is. De Heer van de Oost. Paulus, nogmaals, ik zie maar die ultra-orthodoxe Jood, die in zijn ontdekking met Yeshua een heel andere wending heeft aangegeven. Die schrijft een brief naar de gemeente in Rome. En dat zijn de heidenen. Dat zijn de volken, zou ik kunnen zeggen. En dan zegt hij, dan gebruikt hij het woord verzoenen heel veel. Zo staat het in het Nederlands. En in het Grieks staat er gewoon een woord dat hij gebruikt. Dus voor de Grieken is dat katalege. Ik ga de leg heen, dat wil eigenlijk zeggen dat is verzoening om in het verbond te komen. Hij zegt als het ware tegen die Romeinen, jullie kennen nou Yeshua en jullie gaan ervan leren. En jullie gaan het ontdekken. En je moet je verzoenen om in het verbond te komen. Dat is de positie van de heiden. De kerk in zijn algemeenheid heeft op een gegeven moment gezegd, ja wij zijn het nieuwe Israël. U kent dat al, die gedachtegang. En als er Joden zijn die tot ons willen worden, dan moeten ze zich maar verzoenen met ons en dan mogen ze binnenkomen. Nou, dat is de omgekeerde weg. Maar juist tegen die Romeinen zegt Paulus, je moet je verzoenen om in dat verbond te komen. Lees je de Hebreeënbrief, dan gebruikt hij een ander woord voor verzoening. Dit is een brief aan Hebreërs. En dan gebruikt hij het woord hilasmos. En hilasmos heeft veel meer met het verzoendeksel te maken. En hilasmos, dat wil zeggen, je bent, als je in het verbond bent, dan kan je verzoening krijgen. Dat is de kern van alles. Nou, dat is het mooie van die twee woorden. Ik bedacht mij ook dat de Hebreeënbrief, die wordt vaak zo slecht gelezen, op een verkeerde manier. Zo'n jaren geleden kwam ik achter bij een boekje van Adolf Safira, zegt iemand dat? Die zie geen niemand opspringen. 1831 tot 1891, dus dat is al een tijdje geleden. Maar Adolf Safir was opgevoed als, had daar niets aan gedaan, orthodoxe opvoeding is voor het geloof gekomen in Yeshua. Dus in diezelfde tijd dat er heel veel Joodse mensen tot geloof kwamen, meestal uit Oost-Europa, Edersheim, daar hebben jullie wel eens vast van gehoord. Edersheim, dat is er ook zo een. En David Baron. Die mensen hebben boeken geschreven en een van die boeken die Adolf Safir heeft geschreven, dat is een Hebreeër over de Hebreeënbrief. Nou, het boekje is standaard begin 1900. En ik ben voornemens en ik heb al iemand gevonden die dat gaat vertalen om dat uit te geven. Ik denk, ja, dan heb je een heel andere blik op de Hebreeënbrief. Dan kijk je met, als het ware met het Joodse bril naar dat boek, Hebreeën. En dan versta je er misschien als westeling wat meer van. Op weg naar de kop. Het kloppend hart. God wil verzoening. En dat vond ik zo mooi. De vorige keer had ik het over. De vorige week had ik het dan over. De dood van die twee zonen. En die twee zonen. Dat waren. God doet soms. Zoals Fedo zei. Soms verrassende dingen. Zijn er. Hoe kijk je naar dingen? En die zonen die gaan dood. En die zonen die heten. Abihu, Nadab en Abihu. En dan uiteindelijk is die ark weggevoerd en dan lees je in Samuel dat die ark wordt weer teruggehaald en in welk huis komt die ark te staan? In het huis van Abinadab. En er komen eigenlijk twee namen van die zonen van Aaron komen eigenlijk terug in één naam. Ik noem dat soms van. Een paar jaar geleden dat ik dat ontdekt heb, toen iemand wees me erop. Ik dacht, dit is echt wel mooi. Er is iets kapot gegaan, dan gaat de Almachtige spreken tot Aaron, om te troosten, zou je kunnen zeggen, Aaron omheen te slaan. En uiteindelijk komen die twee zonen weer terug in de terugkeer van de ark, de Abinadab. God wil verzoenen. En dan zegt Yeshua, dat hebben we ook gelezen. Je hebt gehoord. Je hebt gesproken. Gij zult uw naaste lief hebben en uw vijanden zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. En bid voor wie u voorgoed, dat gij kinderen mogen zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat de zon opgaan op boze en goede en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt, die u lief hebben wat verloren hebt gij, doe ook de tolleraars, dat niet hetzelfde. En indien gij alleen uw broeder groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doe ook de heidenen niet hetzelfde. Jullie dan zullen volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Je komt terug in dat beeld van de Almachtige. Je hebt een grote verzoendag gehad. Je kan weer overnieuw beginnen. En wat is dan je houding? Wat is dan je levenswijze? Je moest daar erg aan denken. Eigenlijk ook door het lied dat we hebben twee liederen gezongen over poorten. En ik denk, daar ga ik ook mee eindigen, denk ik maar zo, met poorten. Dus ik heb het even opgekalkt. Niets is toevallig, dat woord gedaan, maar ik zeg altijd, alles valt je toe. Dat is veel beter. Waarin zijn we nou anders, als anderen? We bidden voor Israël, en dat is heel goed. We bidden jullie wel eens voor Iran, we bidden jullie wel eens voor Palestijnen. En toen werd het stil besneden.
Ja, wel
eens. Ja, wel eens. Ja. Ja, ik zeg ook niet dat je het daar bent. En dat is eigenlijk wat Yeshua denk bedoelt hier, is, heb je nog oog voor je vijand? Heb je daar oog voor? Ik ben heel vaak in Gaza geweest en ik heb, het is niet een dagelijks gebed voor mij, maar ik heb altijd gebeden, laat uw licht hier schijnen. Als mensen Yeshua, als Palestijnen Yeshua ontdekken, als mensen in Iran, de hoge leiders Yeshua gaan ontdekken, dan krijg je ook Paulus bekering, zou ik kunnen zeggen. Daar begint de vrede. We zijn de menselijke, hoe is het, de overheden zijn druk bezig om vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Ze gaan allemaal onderhandelen. Dan denk ik dus, weggegooide tijd. Weggegooide tijd, dat gaat niet gebeuren op een menselijke manier. Dus alleen maar in Yeshua kan je vrede hebben. Ga je onder lief hebben. En terwijl we dat een van die liederen zongen, toen dacht ik, ik ga Psalm 87 lezen natuurlijk. En dan, dat is het slot, het slotakkoord. Het is van de Korachieten, het lied. En dat is ook wel heel bijzonder, want Korach, dat is ook weer zo'n afgrijzelijke geschiedenis. Hè? En de zonen, en er staat ergens een nummer geschreven, maar de zonen van Korach, die stierven niet. En dat worden tempeldienaars. Die gaan psalmen schrijven. Zo kan het ook weer gaan. Van de Korachieten een psalm, een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen. De Heere heeft Sion's poorten lief, boven alle woningen van Jacob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad van God. Geweldige opening. En dan staat er Rahab en Babel. En Rahab is een oude naam voor Egypte. Dus Egypte en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. Egypte en Babel, dat gaat over ballingschap. Gevangen zijn. Stilgezet worden. En God gebruikt die voordeling. Zeggen, ik heb die voordeling gebruikt om jullie Israël weer terug te brengen. Mijn straf is nooit eeuwig. En zie Filistea en Tyrus met Ethiopië, deze is daar geboren. Nou, dat zijn niet bepaalde namen, maar mensen zeggen, nou, die zijn bijbels, die komen er goed uit. Filistea, Filistijnen en Tyrus. Ezekiel schrijft erover. En Ethiopië, deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd, ieder van hen is in haar geboren. Hij, de allerhoogste, bevechtigt haar. En nou komt het, daar moest ik aan denken tijdens het zingen. De Heer telt bij het opschrijven van de voorbereiding, deze is daar geboren. En ze zingen bij rijdans, al mijn bronnen zijn er niet. Dat is lovende feest, denk ik dan. Bij bronnen gaat het plaatsvinden. En de Heer schrijft op bij de poorten. Hij heeft Sion's poorten lief. En de poorten, daar ga je in. En dat lees je later ook in het hemelse Jeruzalem, wat Nehemia vertaalt. Dat de poorten open zijn. En dat de volkeren in en uit zullen lopen. Dat is geweldig, dat is toekomst. God gaat dingen weer goed maken. En in Yeshua heeft hij dat bewerkstelligd. En heeft die grote verzoendag een andere inhoud gekregen. Het hemelse grote verzoendag. Mag ik met jullie bidden? Vader, bedankt voor u dat we dat mogen lezen. Dat we dat mogen begrijpen. Dat u verzoenen wil. En aan het verzoenen bent. Yeshua, dat u bidt en pleit voor deze wereld, dat u bidt en pleit voor uw volk, dat u bidt en pleit voor ons persoonlijk, want u wil dat mensen verzoend worden met u, het allerhoogste. Heer, een geweldig beeld, omdat het mogelijk beseft. Heer, als we in het gewoel van deze tijd zitten, waarin we soms opgeschrikt worden en denken, hoe zal het gaan, dan mogen we weten dat u alles in uw hand heeft. Uw plan gaat door. U gaat het goed maken. En dank u wel, Heer Jezus, Yeshua, dat we mogen wachten op de komst van u. Dat het moment daar is dat u uw voeten zult zetten op die olijfberg. En te vertellen aan de hele wereld en uw volk Israël in het bijzonder. Het is verzoend, het is klaar. En dat u dan de volken zult verzamelen. En dat we het grote loofhuttefeest mogen vieren met u. Heer, we zien uit naar die dag. Tot die tijd bidden we voor onszelf. Tot die tijd bidden we voor uw volk Israël. Tot die tijd bidden we voor de omringende volken die misschien razen en tieren. Heer, geef inzicht, geef licht, geef vrede en vreugde. En we mogen dat weten dat u dat kunt en zult bewerkstelligen. Dat de volken zullen zien wie zij zijn. Ik dank u wel dat we alles in gerustheid naar u terug mogen geven. Terug mogen brengen, omdat bij u goed is. We bidden dat in de naam van Yeshua.